Zullen wij gemeente de dienst met elkaar beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we zetten deze dienst voort om met elkaar te zingen. Uit psalm 25 van het eerste vers. We zingen met elkaar psalm 25 van het eerste vers. We willen gemeente vanavond ons geloof belijden in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zullen we zingen met elkaar uit psalm 27, 7e vers. Zo ik niet had geloofd dat in het leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Maar voor de dichter was het ook anders uiteindelijk. En ze mag het ook voor ons zijn. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen we gemeente samen bidden? Heere God in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, U brengt ons deze avond als gemeente samen in uw huis, rondom uw woord, uw openbaring. Wat zouden wij zonder dat woord van u kunnen kennen? Wij zouden te raden moeten gaan bij onszelf, dat moet extrapoleren. Wij denken dat u bent zoals wij, maar dan ook meer. Maar wij die vanuit onszelf zondige mensen zijn en van u zijn afgevallen, wij zouden ook dan de verkeerde conclusies trekken. En we zien dat in de religies van deze wereld, waar mensen te raden gaan bij zichzelf en meen dat zij door hun eigen doen en laten verlossing hebben te bewerken. En hoe dat per religie is, dat verschilt nogal, maar het is wel vanuit ons en niet vanuit u. Niet vanuit uw genade, niet vanuit het geschonken goed. In wat rijk dat wij uw woord mogen hebben. En dat het in het woord mag gaan om hem die uit de hoge hemel is gekomen naar deze aarde. Die zijn leven gaf van het kruishout op Golgotha. En dat voor onze zonde. En dat is enerzijds verootmoedigend. Want dan zijn we wel die mensen die het verbeurd hebben. Die het verzondigd hebben. Die schuldig staan voor u. En die vanuit zichzelf niets hebben om te betalen. En dat er eigen schuld. Het is geen lot wat ons treft, maar hebben het zelf over ons heen gehaald. En dat is verootmoedigend. We moeten ons klein maken. En ons veel bewust maken. En we moeten maar de hand op de mond staan en zeggen: O God, wees mij de zondaar genadig. Heer, want dat bent u. In de zoon van uw liefde. Omdat hij voor zulke mensen zijn leven gaf, daarom is er genade. En dan geeft u de middel van de bediening van het woord om het oog te mogen slaan op hem. Het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Om hem te mogen kennen. Te mogen leven van uw heerlijke genade. In het woord mag uitgaan. Keer op keer. Ook vandaag weer. Tot tweemaal toe. Waardoor de week mee bezig zijn thuis als we de Bijbel mogen openen. Die mogen lezen. Heer, u legt zoveel aan ons leven ten koste. Dan bent u toch een goede God. Een goede God. In de zoon van uw liefde. Voor verloren mensen. En mogen ook deze avond bij elkaar zijn. Maar het gaan om hem. Om het leven met hem. Hoe wij dat zullen leven. Uit dankbaarheid. Ik wil u bidden, geef dan uw zegen. Kom zelf in ons midden. Wil ons helpen in spreken, in luisteren. En geef dat uit uw hand een goede dienst mogen ontvangen. Dat lof en eer van uw grote naam, dat in de eerste plaats, ook de voornaamste plaats, maar ook daarin voor onszelf, tot eeuwige zegen. U kent ons in de kerk en thuis. U weet van alle omstandigheden van onze levens. U kent van ons de moeite van het verdriet, de rouw, de eenzaamheid, alle zorgen die er kunnen zijn in het leven. U draagt ze wat dat betreft maar samen bij u op. Met elkaar, maar ook voor elkaar. En wil u bidden, geef ook in de moeite van het leven dat we u aan onze zijde mogen weten. We hebben ervan gezongen, woorden van belijdenis in feite. Van de dichter van Psalm 27. Een antwoord op de belijdenis van de eeuwen van de kerk. Om u in het leven erbij te mogen hebben. Als u dat niet had gehad, was alles hopeloos geweest. Heere, u bent het die meegaat met uw kerk door de tijd heen. U bent Emmanuel, God met ons. En dat in de zoon van uw liefde. Heer, geef dat we ook in de moeite van het leven daar onze hoop en verwachting van mogen hebben. En mogen ervaren dat we daar niet en nooit beschaamd mee uitkomen. Heer, geef dan uw zegen in de dingen van het leven. Geef zien naar omhoog. Heer, geef hulp, geef uitkomst. En schenk ook daarin uw genade. Wil u bidden voor het werk in de gemeente, wil dat zegenen van de broeders van de kerkraad en de predikant van deze gemeente. En uw volkers, heren, zegenen hen. Stel hen tot een zegen in dit deel van uw koninkrijk, hier of voor hun putten. Heer, wees hen erbij en geef hen alles wat ze nodig hebben, ook het woord te mogen bedienen. En tot heil en zegen voor velen ook hier ter plaatse, in de omgeving. Ik wil u bidden voor uw kerk, waar zij zich ook bevindt in deze wereld. In ons land, gemeentes hier, ook de buiten, tot het einde van de aarde. En al die verschillende omstandigheden, van zending, van evangelisatiearbeid, het woord mag worden gebracht aan het einde van deze wereld. Dan wordt gestreden in de frontlinies van het Koninkrijk der Hemelen, met zwaar des geestes, en mensen in te winnen voor u. Heer, zegen dat, laat ook daarin uw Koninkrijk komen. Dat de aarde vol zal zijn van de kennis van de Heere. Dat die de water van de zee, de water van uw genade de bodem van de zee als het ware bedekken. Zo rijk, zo overvloedig. Hier ook als de kerk wordt vervolgd en wordt verdrukt. We horen deze week ook weer van berichten uit een land als Nigeria. Maar er zijn zoveel plaatsen meer. Pakistan, ook elders nog. Heer, u weet alle dingen. En we draaien ook samen aan u op. Je moet uw kinderen gedenken. En dat zult u ook doen. Uw volk aanraakt, die raakt uw oogappel aan. Heer, gedenk hen. Als het moeilijk is, als mensen zoals Nigeria, massaal worden gedood om hun geloof in u de Heere. Je moet u troosten en erbij zijn. Zich over hen ontfermen. En ook, heren, vastberadenheid geven, standvastigheid om vol te houden. We zien op de oosten leidsman en de volleinde van het geloof, Jezus Christus. En wil u bidden over uw volk Israël. Mag ik dankbaar zijn voor de gijzelaars die zijn vrijgekomen gisteren uit zo'n lange tijd van angst en vrees. Verstoken te zijn van hen die een lief en dierbaar zijn. Heer, we danken u ervoor. Tegelijk ook is wij het leed in het land van Israël. En die nog vastzitten als gijzelaar. Ook leven mensen die door de dood worden getroffen, die geliefden moeten missen, die rouw zijn gedompeld in Israël, maar ook in de Palestijnse gebieden. Hier, wij hebben daar niet zomaar oplossingen voor. Wij zijn verlegen om antwoorden. Heer, breng het maar bij u de Heere. Wil u bidden. Wil u met uw volk zijn en de uitkomst geven. Waarin die gevangen zitten. Dat de vrijheid mag komen. En die rouw zijn gedompeld. Heer, wilt troosten en ook de Bijbel zijn. Heer, dat er ook vrede zou mogen komen. We lezen het woord. En zegt ons dat het zo zal zijn. De laatste dagen dat Israël een lastig steen zal zijn voor de volkeren. En we zien dat. De haat. En de vijandschap tegen uw volk. Heer, we zien dat daar. Hoe wereldwijd. Het opvlammende antisemitisme weer. Ook in onze eigen streken. En dan zoveel jaar na de oorlog, waar we zeiden dat nooit meer, niet weer. En toch, heren, gebeurt het weer. Ontferm u over ons. Heer, geef wederkeer. Bewaar uw volk. En zegen het. En wij zetten bij een, heren, geef het in bijzonder ook de kennis van hem die uit het volk is voortgekomen. De Messias. Om te weten van de ware vrede die er is in de kennis van Christus. Heer, leg het alles in uw handen neer. Ook de nood van deze wereld. Waar zoveel meer speelt aan armoede. Aan vluchtelingenstromen. Aan oorlogsgeweld. Ook in ons eigen continent Europa. Maar ook elders. Heer, ontferm u. En laat uw koninkrijk komen. Waar niemand meer leed doen zal. Of verderven op de ganse berg van uw heiligheid. Heer, we leggen zo samen in uw handen neer deze avond. Als we nu samen het woord zullen openen, dan bidden we u. Openbaar uw woord voor onze harten en onze harten voor uw woord. En schenk ons een goede, ongestoorde dienst. Heer, wij bidden het u. Niet om ons, maar geef het uit genade. Omwille van uw Zoon, Heer Jezus Christus, die zit aan uw rechterhand en die altijd leeft. Om voor zijn kerk te bidden, hoor ons, om hem alleen. Amen. We gaan samen de schriften openen deze avond. We doen het in Handelingen 24. We lezen samen Handelingen 24. Schriftlezing is Handelingen 24, van vers 1 tot en met 21. Er zijn de versen 14 tot en met 16, de versen voor de tekst voor de prediking. We lezen in Handelingen 24 vanaf vers 1. Dan is Paulus in Jeruzalem gevangen genomen. Er is een complot tegen hem gesmeed om hem om te brengen. Toen is hij voor zijn veiligheid naar Caesarea gebracht en daar verschijnt hij voor de stadhouder Felix. Daar gaan we samen van lezen. En 5 dagen daarna kwam de hoge priester Ananias af met de ouderlingen en een zekere voorspraak, waarmee wordt bedoeld een advocaat genaamd Tertullus, de welke verschenen voor de stadhouder tegen Paulus. En zijn geroepen was, begon Tertullus hen te beschuldigen, zeggende: het bij grote vrede door u bekomen, zo dat wij grote vrede door u bekomen en dat vele loffelijke diensten deze volken geschieden, dan door uw voorzichtigheid, machtigste Felix, nemen wij ganselijk en vooral met alle dankzegging, alle dankbaarheid aan. Maar, opdat ik u niet lang ophouden, ik bid u dat gij naar uw bescheidenheid kortelijk hoort. Want wij hebben deze man bevonden te zijn een pest en een die oproep wekt onder al de Joden door de ganse wereld en een opperste voorstander van de sekte van de Nazarenen, die ook gepoogd heeft de tempel te ontheiligen welke wij gegrepen hebben en door onze wet hebben willen oordelen. Maar Lysias, de overste, de overkomende, heeft hem met groot geweld uit onze handen weggebracht, gebiedende zijn beschuldigers tot u te komen, van welke gij zelf hen onderzocht hebbende, zult kunnen verstaan al hetgeen waarvan wij hem beschuldigen. En ook de Joden stemden toe, zeggende dat deze dingen al zo waren. Maar Paulus, als hem de stadhouder gewenkt had dat hij zou spreken, antwoordde: terwijl ik weet dat gij nu vele jaren over dit volk rechter geweest zijt, zo verantwoord ik mijzelf met des te beter gemoed. Alzo gij kunt weten dat het niet meer dan 12 dagen zijn van dat ik ben opgekomen om te aanbidden te Jeruzalem. En ze hebben mij nog in de tempel gevonden tot iemand sprekende of iemand zeggende van het, of iemand of enige samenrotting van volk makende, nog in de synagogen, nog in de stad. En ze kunnen niet bewijzen waarvan ze mij beschuldigen. Er komt nu de tekst. Maar dit beken ik, dat ik naar de weg, welke zij de sekte noemen, de God van de vaderen al zo dien, gelovende als het in de wet en in de profeten geschreven is, hebben de hoop op God, welke deze ook zelf verwachten, dat er een opstanding van de doden wezen zal, beide van de rechtvaardigen en van de onrechtvaardigen. En hierin oefen ik mijzelf om altijd een onergelijk geweten te hebben bij God en de mensen. Doch na vele jaren ben ik gekomen om aalmoezen te geven aan mijn volk en offeranden, waarover mij gevonden hebben, geheiligd zijnde in de tempel, niet met het volk, noch met beroerte enige Joden uit Azië, welke woorden hier voor u tegenwoordig te zijn om mij te beschuldigen, indien ze iets hadden tegen mij, of de deze zelf zeggen of zij enig onrecht in mij gevonden hebben, als ik voor de raad stond. Dan van dit enige woord, het welke ik riep, staand onder hen, over de opstanding van de doden, word ik heden van hun lieden geoordeeld. Dat is zo de schriftlezing. Nou, het tekst van de preek is dus gemeente vers 14 tot en met 16. Het gaat er over de hoop op God en daarbij hoe ons geweten is. De hoop op God en ons geweten, daar willen we samen deze avond bij stilstaan. U mag gemeente uw gaven geven voor de dienst van de Heer. Van harte bij u aanbevolen en zegen u met uw gaven. Wij gaan zingen met elkaar uit Psalm 37, van vers 2, vers 9 over vers 19. Psalm 37, vers 2, 9 en 19. Gemeente, het thema van de preek is dus de hoop op God en ons geweten, hoe dat met elkaar in verband staat, als het goed is. Is met sterven afgelopen? Is dat voor ons het laatste? Nou, we weten allemaal van, nee, de dood heeft niet het laatste woord. Wij zeggen wel eens bij een begrafenis dat iemand brengen naar zijn of haar laatste rustplaats. Maar dat klopt eigenlijk niet. Want de doden zullen eens weer opstaan. En zo staat het ook in de tekst van deze avond. God zal wederbrengen de opstanding, zal brengen de opstanding van de doden, van de rechtvaardigen en van de onrechtvaardigen. En gemeente Paulus zegt erbij dat hij hoop heeft op God, dat die opstanding er eens zal zijn. Ik proef, hoop ik, een hoop bij hem die niet twijfelachtig is, maar die zekerheid in zich heeft. Hoop is een woord dat, ja, wel eens een keer misverstand geeft. Het overkomt me wel eens dat ik met mensen spreek over zaken van geloof en over de genade van de Heer. En dat je dan alles uitlegt en dan zeggen mensen, ja, we moeten daar maar op hopen. En dan voel je, ze hopen het, maar ja, verwachten doen ze het eigenlijk niet. Het is meer van of je geluk hebt, of je een lot trekt uit de loterij, zeg maar. Er is een kans dat ik het krijg, maar ik weet niet zeker. Dan doe je gemeente de Bijbelse genade van de Heer tekort. Bijbelse hoop is een hoop die niet twijfelachtig is. Geen misschientje, maar zekerheid van het heil dat er is in Christus. En natuurlijk, dat wordt ook bestreden. Word ik aangevochten, zeker waar. Maar toch, gemeente, mag je leren bouwen op het werk van de Heer. Op zijn belofte, op zijn woord. Dat in Christus ja en amen is. Hebben wij hoop op het eeuwige leven, gemeente. Hoop ook op de opstanding uit de dood. En leeft u eruit? En jij? Hebben de hoop op God dat er een opstanding der doden wezen zal, beide van de rechtvaardigen en van de onrechtvaardigen. En hierin oefen ik mijzelf om altijd een onergelijk geweten te hebben bij God en de mensen. Nou, dat is leven Paulus. Dat is ook zijn prediking geweest. En ook de belijdenis hier voor de stadhouder Felix. Hij staat voor de rechtbank, Paulus. Zijn prediking van het evangelie van de genade van de Heer Jezus heeft bij de Joodse leiders in Israël weerstand opgeroepen. En dat gaat, gemeente, altijd zo, ook nu nog in deze wereld. Als het woord open gaat, dan roept dat weerstand op bij mensen. Want mensen doen liever zelf wat aan, in plaats van de genade te moeten en te mogen leven. En zeker in de Farizeese godsdienst, de Farizeese theologie, was dat zo dat je moest blijven binnen de omtuiging van de wet om jezelf Gods genade waardig te maken. Er zat, zeg maar, wederkerigheid tussen die twee. Gods genade en jouw verantwoordelijkheid. Maar gemeente Paulus spreekt het toch wat anders. Hij zei, nee, wij zijn rechtvaardig voor God door het geloof in Christus alleen. Uit genade. Met dat riep weerstand op. Bij de Joodse elite in Jeruzalem. Ze hebben geprobeerd hem gevangen te nemen en uit de weg te ruimen. Maar Paulus, omdat er oren heeft te doorgeven aan de Romeinse gezaghebber Lucius. Die heeft hem heel snel overgebracht naar Caesarea voor dat gebeuren kon. Voor zijn veiligheid. En daar in Caesarea is Felix stadhouder. En hij zal Paulus moeten berechten. De Joodse leiders ondertussen hebben zo'n grote hekel aan hem gekregen dat ze voor de zekerheid ook maar zelf meereizen naar Caesarea. Om daar een beklag te doen over Paulus. En zelfs de hoge priester Ananias, en die hoogwaardigheidsbekleder, ook hij is meegekomen naar Caesarea. Zo belangrijk was dat kennelijk voor hem. Bovendien hebben ze een advocaat meegenomen, een voorspraak. Tertullus heet hij. Dat is een Romeinse naam. Waarschijnlijk ging het bij Feest in het Latijn, de rechtspraak. En spraken de Joden Aramees, misschien een beetje Grieks ook, maar vooral Aramees en geen Latijn. En daarom die Tertullus erbij wellicht. Hij begint, naar de gewoonte van die tijd, maar toch wel heel uitgebreid Felix te prijzen. Zeg maar gerust hem stroop om de mond te smeren. Hij doet net alsof Felix voor de Joden een buitengewoon goede stadhouder is geweest dan toen. Die een vrede bracht en welvaart. Er waren vele loffelijke diensten die u voor ons gedaan hebt. Wij hebben die met grote dankbaarheid aangenomen. Vers 2 en 3. En als je beter weet, zou je de bijgemeente in de lach schieten, want zo was Felix namelijk helemaal niet geweest. Integendeel. Felix was een vrede man die er niet voor terugdeinst zijn eigen belang voorop te stellen en dan desnoods een opstand te veroorzaken. Als hij er eens uitkwam om die ook heel hardhandig neer te slaan. Als hij beter van kan worden. Dus wat Ter Tulle zegt is misschien volgens de etiketten waar, maar inhoudelijk is het echt complete onzin. Vervolgens slaagt hij Ter Tulle aan. Vraagt Ter Tulle Paulus aan, moet ik zeggen. Met een grote hoeveelheid leugens en bedrog en verdachtmakingen. Zegt Paulus, het is een pest. Hij is een besmettelijke ziekte die rondgaat en overal iedereen aansteekt. Over waar hij preekt ontstaat oproer. Hij vertelt helaas niet dat oproer niet is veroorzaakt door Paulus, maar door de Joden zelf, de Joodse elite. En dat ze hem haten en tegen hem tekeer gingen. Hij zegt, hij is een scheurmaker. Hij heeft de secte van de Nazareeën gesticht en uitgebreid. Hij heeft ook een heiden in de tempel gebracht. Daarmee heeft hij de tempel ontheiligd, want een heiden mag daar niet komen. Dat was niet waar. Ze hadden in Jeruzalem ergens Paulus gezien met een heiden, een bekeerde heiden, tot Christen gemaakt. Maar niet in de tempel. Maar ze veronderstelden, oh, zal ik wel in de tempel zijn geweest. Dus, dat klopt niet, ze hadden geen bewijs ervoor. En tenslotte, als de Tullus uitgesproken is, valt de Joden hem bij. Ze staan hevig te knikken, het is echt waar. Wat is echt, echt waar. En dan gemeente geeft Felix aan Paulus het woord. Mag hij zich tegen de aanklacht verdedigen zoals dat hoort. Hij begint niet met vleien, maar met feiten. Hij zegt, omdat ik weet dat u nu veel jaren over dit volk rechter bent geweest. En zo verantwoord ik mijzelf met des te betere moed. Hij zegt dus, ik heb een zeker vertrouwen nu Felix. Want ik weet dat u een rechter bent, dat u recht spreekt. Dat u het volk kent, de volk van de Joden. Ik ben bekend met de Joodse tradities, met de Joodse wetten. Hij was ook getrouwd met een Joodse vrouw, daar kom ik straks nog op terug. Dus Felix weet wat hij met deze mensen voor vlees in de kuip heeft. Nou, ik zal u de waarheid vertellen. Ten eerste, al die dingen waar zij mij van beschuldigen, die zou ik in slechts 12 dagen gedaan moeten hebben. 12 dagen, er gingen 2 dagen af voor de reis en ook 7 dagen voor de reiniging. Omdat je zonder reiniging niet in de tempel mag komen, dus van die 12 gaan er 9 af. Dus zou hij in 3 dagen een oproer moeten hebben veroorzaakt in Jeruzalem. Dat is echt heel, heel onwaarschijnlijk in zo'n korte tijd. In 12 dagen zou het al niet meevallen, staan in 3. Verder zegt Paulus, ik kwam om te aanbidden en om geld te brengen bij de arme gemeente van Jeruzalem. Ze hebben op de zendingsreis in Klein-Azië geld ingezameld voor de gemeente van Jeruzalem, die al arm was. En hij zou het nu komen brengen in Jeruzalem, bij de broeders daar. En zegt hij, van al die dingen waar ze mij van beschuldigen, daar hebben ze helemaal geen enkel bewijs van. Niets. Maar, zegt hij, ik heb wel wat anders om te zeggen. Om op te biechten, om te beleiden. Nou, gemeente, komt er iets moois. Waar wij ook wat van kunnen leren, denk ik, vanavond. Hij zegt dat hij het aloude geloof van zijn vaderen beleidt. Net als de Joden die voor hem staan. Die ziet waar dat hij uit is op het stichten van een nieuwe religie, een nieuwe sect of een ketterij. Nee, ook hij gelooft het Oude Testament. De wet van de Here, de Torah, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Ook de profeten, Jesaja, Jeremia, en noem ze maar op. Hij gelooft ze allemaal. Net als zijn beschuldigers. Die niet beschuldigen van ketterij zegt, nee, ik heb hetzelfde geloof als zij. En ik verwacht net als zij ook de opstanding van de doden. Het was gemeente een traditioneel orthodox-Joodse verwachting. Althans, bij de Farizeeën. Niet bij de Sadduceeën. Die waren meer vrijzinnig, zou je kunnen zeggen. En geloofden niet in de opstanding. En de wezige hoge priester Ananias, die was een Sadduceer. Dus die geloofde niet in de opstanding. Misschien wil Paulus hem hier op deze manier een beetje prikkelen, zeg maar. Want dit is een eigenlijke bezwaar tegen hem. De rest van de beschuldigingen, dat is allemaal flauwekul. En aan die opstanding is nog iets verbonden. De opstanding van de rechtvaardigen en van de onrechtvaardigen. Alle mensen, wie ze ook zijn geweest, zij zullen opstaan. En op de jongste dag zullen ze ook geoordeeld worden. Daar schrijft de schrift ook over. De Torah, de profeten, en die tegen gewaarschuwd dat de dag van de Heere komt, de dag des Heeren is aanstaande. En dat is Zefanjema bijvoorbeeld, of de andere profeten. En gemeente Paulus weet, zoals in de Bijbel staat, dat het met de rechtvaardigen goed zal gaan. Hebben we van gezongen op Psalm 37, hè. Maar met de goddelozen niet. Er zijn, zegt hij, twee mogelijkheden met deze woorden. De opstanding als een troost voor de rechtvaardigen, dus ook voor hem, Paulus. En als een schrikbeeld voor de onrechtvaardigen. Het is niet onverschillig waar je op aarde onze tijd doorbrengen. Vers 16 zegt hij, en hierin, in deze tussentijd, van de tijd van mijn tot geloof komen, tot aan de dag van de wederkomst, oefen ik mijzelf om altijd een onergelijk geweten te hebben bij God en de mensen. Nou, gemeente, heel praktisch. Hij oefent zijn geweten elke dag om te wandelen in overeenstemming met het woord en de wil van de Heer. Heel concreet, in zijn dagelijkse levenspraktijk gaat het daarom. En er zijn geen loze woorden, geen loze retoriek, geen zomaar lege vrome taal, maar gemeente oprechtheid van zijn hart, wat hierin spreekt. Hij zegt bij God en bij de mensen. Je hoort daarin terug het dubbele liefdesgebod. En God boven alles God. En onze naaste als onszelf. Geen meditatie in een stil hoekje, teruggetrokken uit de wereld. Nee, in de levenspraktijk van elke dag God dienen en de naaste liefhebben. Zo leven in woord en daad, zeg maar, voor ons aangezicht. En daarmee zuivert hij zijn geweten. En wordt het gezuiverd. En ook elke dag opnieuw. Hij heeft het niet op zak. Het is een dagelijkse bezigheid. Hierin oefen ik mijzelf. Oefenen. Als een sporter elke dag moet trainen, zo moet een gelovige elke dag oefenen in een leven van heiligmaking. Nou, hij is uitgesproken. Het belangrijkste is gezegd nu in elk geval, op dit moment. Over dit punt wil ze hem oordelen. Het punt van opstanding. En van in die opstanding een goed geweten voor God. Dat is belangrijk. Je moet de gemeente die rechts al in gedachten voor u zien. Die mensen daar. Die allemaal er keurig uitzien. Felix. Machtige man. Geleerde advocaat Tertullus, eerbiedwaardige hoge priester Ananias en de zijnen met allemaal keurige heren, zo op het oog, net de mensen. Maar ze hebben gevoeld, dit raakt mij. Wat hij zegt, dit snijdt hout. Ze hebben allemaal beseft, dit gaat hier ook over mij. Felix, die niet deugde, zei ik al. Die later zelfs om die reden uit zijn functie is ontheven. Hij moet hebben gevoeld dat spreken voor de oordeelsdag is ook voor mij van belang. Als later Paulus met hem spreekt, met zijn vrouw, dan wordt hij zeer bevreesd. Vers 25. Want hij leefde met zijn vrouw gemeente in overspel. Zijn vrouw Drusilla was een Joodse vrouw. Ook een veel jongere vrouw. Ook een heel mooie vrouw. Zij was eerder getrouwd geweest met een andere man. Dat zijn in de steek gelaten voor Felix. Zoals dus zeggen wij vandaag de dag een golddigger. Een schatgraver. Ze nam hem voor zijn portemonnee. Voor zijn functie. In overspel leefde hij met haar. Joodse vrouw, ze wist allebei best dat ze zo niet hoorden. Tertullus met zijn leugens, hij was een gewetenloos figuur. Hij wist dat hij onwaarheden verkondigde en dat door zijn leugens deze man in de dood zou worden gebracht. De dood zou ingaan. Maar tegen de stem van zijn geweten in, ging hij toch mee door. Met leugens, met suggestieve woorden, verdachtmaken, Tertullus, meester in de rechten, had er geen probleem mee. Maar eens wordt hij ter verantwoording geroepen. En de Joodse leiders met hun valse beschuldigingen, ook zij zullen eens ter verantwoording worden geroepen. Aan de buiten kunnen zij er netjes uitzien, hebben ze vast ook gedaan, waren mensen van stand, als je hoge priester was, dan was je uiteraard al iemand, niet niks. Maar God kent hun harten en hun daden. Tertullus was hoogstwaarschijnlijk een Romein, die het woord van God niet kende, of misschien voor horen zeggen, maar niet zo goed als inderdaad zo'n hoge priester bijvoorbeeld. Die kent de wet wel. Gij zult geen vals getuigenis geven. Mijn geweten schroeide zij dicht. En Paulus, hij spreekt daartegen. Met die woorden raakt hen. En die raken ons toch ook vanavond, of niet? Paulus spreekt ervoor. Hij moest het doen. Als een trouwe dienstrecht van Christus. Om mensen te waarschuwen. Daar in die rechtszaal. Echt, mensen woorden klinken ook vanavond hier in de kerk. En ze raken ook ons allemaal. Mij. U. Jou. Hoe wij ten opzichte van God staan. Hoe wij gemeente leven. Eens komt het oordeel. En de dood is niet afgelopen. En hoe staat het dan met ons geweten? Hij vraagt niet naar de buitenkant. Heeft bij die keurige mensen allemaal prima uitgezien, vermoed ik zo. En bij ons ook vanavond. Maar hij vraagt gemeente naar ons innerlijk. Naar ons hele leven, ook naar het leven van door de weeks. Ons geweten, hoe gemeente spreekt dat vanavond. Wij hebben zeg maar een stemmetje in ons binnenste. Dat gaat spreken als we dingen doen die niet goed zijn. Ons geweten is meet dat wij in onszelf hebben besef van goed en kwaad. Dat wij, schrijft Paulus in Romeinen 1, de wet van God en zeker godskennis hebben in onze harten. Elk mens die geboren wordt, heeft dat bepaalde kennis van goed en van kwaad. Of je nu christen bent, of moslim, of hindoe, of je bent onkerkelijk opgevoed, maar toch delen we allemaal in een zeker besef van goed en van kwaad. De vraag is, wat doen wij daarmee? Paulus schrijft erover in Romeinen 1, je kunt het thuis wel eens nalezen, dat zijn Gods onzienlijke dingen worden van de schepping van de wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat ze niet verontschuldigen zouden zijn. Een zekere kennis van God, opdat wij niet verontschuldigen zouden zijn. Dat hebben wij als mensen. Maar hij zegt wel dat wij met die ingeschapen godskennis, als het gaat om goed en kwaad, ook wel iets doen. Namelijk, wat doen wij ermee van nature? God kennende, hebben we hem als God niet verheerlijkt of gedankt, maar zijn verijdeld geworden in overleggingen en een onverstandig hart is verduisterd geworden. God kennende, dat kennen wij, maar hem niet de eer geven. Weten van goed en kwaad, maar er toch niet naar handelen. Paulus somt in de Romeinenbrief heel veel punten op waar het dan over gaat bij die mensen van zijn tijd. Zonder waar ze dan in vallen. Maar die ze toch doen tegen de stem van hun geweten in. Kennelijk gemeente kan dat. Dat je een stemmetje in je hebt dat zegt nou zus en zo, wat is goed, wat is kwaad. En dat je dat tot zwijgen brengt. Dat je komt tot een zekere gewetenloosheid. En vooral als iedereen zo denkt en doet, dan ga je daar heel gemakkelijk in mee natuurlijk. Onergelijk wil zeggen dat je geen aanstoot geeft. Als u of jij christen bent, dan moeten wij het gemeente ook helemaal zijn. Naar God toe, naar boven toe. Naar elkaar toe, naar onze naasten toe. God geen aanstoot. Onze naasten geen aanstoot. Niemand. En iedereen van ons weet gemeente best hoe het met zijn of haar leven gesteld is. Met ons geweten, hoe gemeente staat ermee. Dat weten we allemaal prima. Als het gaat over zonde, is het het meest comfortabel om het te hebben over de zonde van anderen. Dan blijf je zelf buiten schot. Ik ken het ook al net als ik misschien voorbeelden van mensen waar je zegt, ja, ze komen soms in de kerk, maar door de week staan, ja, daar kan er eigenlijk heel veel mee door. Waar je wel eens moeite mee kunt hebben. Berg je dan maar. Die zijn er. Die kunnen soms aanstoot geven. Maar daar zijn we in gemeente niet mee klaar. We hebben over anderen, maar gemeente vooral over onszelf. Hoe staat het met mijn geweten? Met uwe? Met jouwe? Willen wij gemeente horen van zonde? En van ons oordeel daarover? En zijn wij bereid om ook van de zonde weg te gaan? En dingen die niet goed zijn, om die te laten. Om ons gemeente te laten leiden door het woord van de Heer. Die vraag. Willen wij dat? Of proberen wij soms het stemmetje van het geweten zwijgen op te leggen? Want ja, het is wel pijnlijk voor mij en ik moet dan mijn leven veranderen op een manier die ik eigenlijk liever niet zou willen. Met de Paulus brengt de dag van de opstanding en de dag van het oordeel ter sprake. Wij kunnen wel dat stemmetje van het geweten negeren. Maar feit blijft dat God eenmaal rekenschap vraagt over ons leven. En dat is gemeente niet fijn om te horen. We snappen best dat in die rechtszaal daar even met die keurige mensen wel even stil werd. Dat een bepaalde beklemming lag. Misschien dat u of jij of ik gemeente vandaag de klem ook wel voelt. Als je een dubbel leven leidt misschien. Op een of andere manier. Als een stemtje van het geweten tot je spreekt en zegt ja. Dus zo je weet van het is waar, het heeft gelijk. Mensen zeggen wel eens, ja, we zijn allemaal zondaar. Dus ja, wat wil je eigenlijk van mensen? En dat is waar, dat zijn we. Maar daarmee ben je niet klaar. Je kunt niet van de nood, zeg maar, een deugd maken. En zeggen, nou, ga maar door met de zonde. Want ja, we zijn nu eenmaal zo. Dat kan niet. En dan willen wij breken met het verkeerde in ons leven. En willen wij voor God en voor mensen onergelijk leven? Die vraag. Als we eens op de dag van Christus voor zijn rechterstoel zullen staan, zal het aan gemeente bij ons goed zijn. Felix, Tertullus, Ananias. Ze hebben allemaal die woorden gehoord en gevoeld van ja. Komt er wel op aan. En wij voelen dat de gemeente vanavond toch ook, of niet? Hoe kom je nu aan zo'n onergelijk geweten? Kom je eraan door zo precies zo wettisch mogelijk te leven? Door perfect te zijn? Door goede werken te doen? Door verdiensten aan te brengen? Zoiets ongeveer? Als je dat gedaan hebt, dan op zijn beurt de Heer zich over jou ontfermt en genade geeft. Dus eerst wij aan de slag en dan hij. Hoe staat dat gemeente eigenlijk bij Paulus? Was hij zo'n beste? Nee, toch? Hij is christenvervolger geweest. Was niet zo fraai. Maak even uitstapje naar de Filippense brief. Daar schrijft Paulus over zijn voorgaande leven. Hij zegt hoe voortreffelijk zijn voorgaande leven geweest is als fariseer. Als heel zuivere Jood, als Hebreeër uit de Hebreeën, uit de stam van Benjamin. Dus door en door Joods, ook een orthodoxe fariseer en een vervolger van de gemeente. Heel ijverig, heel stipt, heel nauwgezet in de godsdienst. Maar zegt hij dan, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijn onberispelijk. Maar hetgeen mijn gewin was, waar ik dacht winst uit te halen, Dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewis, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Here. En dat is gemeente belangrijk. Daar begint het mee. Dat is de grond ervoor. Niet onze wetswerken, niet ons best doen, maar gemeente Christus. Hij geeft hoop. En Paulus gemeente heeft hoop op Christus, op zijn werk, om het hij gedaan heeft. En omdat hij daaruit leeft, oefent hij van daaruit zijn geweten nu om onergelijk te zijn. En dat is gemeente belangrijk om te zien deze avond. Het is dus, zeg maar, vrucht van zijn geloof. Niet de grond van zijn bestaan, maar een vrucht van zijn geloof. Hij heeft de hoop omdat hij leeft in de geloofsgemeenschap met Christus. Want die hoop op God rust niet op onze goede werken. Niet op onze goede best doen. Je zou misschien denken dat je dan die kant op zou moeten gaan. Van dit doen en dat doen en zus en zo. En stip leven precies dit en dat. En dat je over een strootje durft heen te stappen op een gegeven moment. Je verdiensten. Maar ze wist niet. Het gaat bij Paulus altijd eerst om Christus, om zijn genade. Hij heeft geleerd dat hij met zijn vroomheid en met zijn goede werken zijn zaligheid niet kan bewerken. En gemeente wij ook niet. Probeer maar met de wet aan de slag te gaan, om daarmee jezelf voor God aangenaam te maken. Gemeente wordt een groot fiasco, gaat niet lukken. Ligt niet aan de wet. De wet is goed, maar ligt aan mij, aan ons. Wij deugen niet. Je kunt met wetswerken nooit of te nimmer een goed geweten ontvangen. Maar als wij gemeente hem mogen kennen die de wet heeft volbracht, volmaakt, de laatste titel in Jood daartoe. Als ik hem ken die voor mij de dood is ingegaan, door wie ik genade mag ontvangen, ja, dan is er leven. Dan is er hoop op eeuwig leven. Als ik hem ken die uit de dood is opgestaan, is de gemeente hoop. Dat is goed. Maar veroordeelt mijn geweten mij niet meer. Maar ik heb vrede met God niet iets van mezelf, maar om hem, om Christus die alles heeft verbracht. Vrede met God, gemeente door het geloof in hem. Zou u dat willen hebben? Vrede met God in Christus. Gemeente dat kan door het geloof in hem. En daarom wordt hij ons altijd weer gepreekt. Niet mijn gerechtigheid die naar de wet is, maar door het geloof in Christus is. Die mij wordt geschonken, zomaar, om niet. Die mij wordt toegerekend, zoals ik zelf al in gerechtigheid verbracht had. De rechtvaardige die van zichzelf zonder is, die zal leven uit het geloof in Christus. Romeinenbrief. En dan heb je in beginsel een goed geweten. Is er geen angst meer voor veroordeling? Nee, dan is juist het kindschap van God. Waardoor we roepen, Romeinen 8, Abba Vader. Hemelse Vader, is dat gemeente ons leven? Leven uit en leven met Christus. Uit zijn genade en om zijn beeld gelijkvormig te worden. We zouden rijk zijn en groot zijn, als ik dat mag zeggen vanavond. En dan begrijpt u, jij toch heel goed wat Paulus hiermee bedoelt met dat oprechte geweten. Bij God en mensen, dan hoort het bij elkaar dat je leeft als de Heer van ons vraagt. Niet om iets te verdienen, maar uit dankbaarheid. Bij God en mensen. Daarom staan die twee dus op elkaar, God en mensen. Nou, gemeente, het is makkelijk te zeggen dat wij God lief hebben. Dat valt niet te controleren. Ik zeg, ik heb God lief. Ja, kan. Zou kunnen. Maar dat kan eerst het blijken zo. Jawel, in de liefde tot de naaste. Als je God lief hebt, ga je de naaste lief hebben. Weer voor hem en voor hem beide onergelijk zijn, geen aanstoot geven, dan gemeente regeert de liefde ons leven. Dan wil je niet alleen dat de buitenkant er goed uitziet, zondags, maar ook van binnen en ook door de week. In alle aspecten van je leven, leven met de Here, leven onergelijk zonder aanstoot voor God en voor de mensen. Geen wetticisme, Maar de gemeente heel nadrukkelijk vanavond, vrucht van het geloof. Uit de liefde tot Christus. Zo werkt het dan toch of niet? In ons leven? Of heeft hij geen liefde tot Christus? Jawel toch? Het is waar, dat als je genade mag hebben, mag kennen, dat je niet altijd op die hoogte bent en blijft. Dat is waar. In Romeinen 7 zegt Paulus dat de mens dan een tweemens is die wel eens moet zeggen, ja, het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Dan is gemeente geen perfect mens. Helemaal niet. We gaan niet de kant van perfectionisme op. Zeker niet. Jezelf op een voetstuk plaatsen, gemeente, dat zal het nooit worden. Hoeft ook niet. Want dan zegt er achteraan in Romeinen 7, ik dank God door Christus Jezus, onze Heer. En dan begint er Romeinen 8 met, zo is er geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die naar het vlees wandelen, maar naar de geest, die het van hem verwachten. En ook op die manier leven. En dat is de hoop op God. De hoop op Christus. Wie die hoop mag hebben, mag leven uit de opstanding. En daar ook met verlangen naar uitzien. En een goed geweten voor God. En weten, straks zal ik bij hem zijn. In heerlijkheid. Ga niet vanzelf. Ik zei het al, je oefent jezelf in. Het blijft trainen elke dag opnieuw. Hoe? Door de Bijbel te lezen. Door te leven op de manier waarop het woord van de Heer ons dat zegt. Dat overdenken, dat pas je toe op je leven. Ook heel praktisch, het leven elke dag. Ook met gebed aan de leiding van Gods geest. Leven dicht bij het woord van de Heer. Kinderen kennen dat wel. Lees je Bijbel, bid elke dag. Kinderliedje. De gemeente is zo wezenlijk. Lees je Bijbel. Bid elke dag. Read your Bible. Pray every day. Dat moeten wij gemeente maar onthouden vanavond ook. Leven dicht bij het woord van de Heer. En zo ook dicht bij de Heer zelf zijn. En dan gaat het goed. Op de oordeelsdag. Waar ik dan zonder verschrikken voor hem mag verschijnen. Hem zien. Die de liefde is van mijn hart. Christus. Hoop op hem. Dat geeft de gemeente ook nu reeds in het leven echt vreugde. Vreugde als je hem mag kennen. Vreugde. Ook al zouden wij misschien de weg moeten gaan, zoals Paulus, van moeite en van verdrukking. Hij, gevangen genomen, de dood voor ogen, beschuldigd rondom hem heen, smaad en hoon van de wereld. Maar als gemeente deze hoop brandt in onze harten, dan kunnen wij het hebben. Dan kijken over het aardse leven heen, naar de dag van de opstanding. En weten, God zal eenmaal recht doen. Ik zal bij hem zijn. En de boosdoeners die mij beschuldigen, zal eens daar niet meer zijn. Maar als zal zijn met hem. Ook al vinden ze nu een pest, een besmettelijk wezen, vuil, onrein, gevaarlijk. Ook al lachen ze je uit, een jongere op school, omdat je gelooft in de Heer Jezus en ja, daarom niet overal mee kunt doen. En wel eens een keer nee moet zeggen tegen dingen. Ook een spot op werk met je geloof. Door dubbelzinnigheden uit te spreken en steken onder water te geven. En je verblijft jezelf in de Heer. In je heiland. In je zaligmaker. Alle dagen van het leven. Want je weet, ze hebben hem gehaat. Hij zei, ze zullen u ook haten. En dan weet je, je gaat in zijn voetstappen. Klopt. Hij heeft gezegd, klopt ook in mijn leven. En dan geef je toch weer ja, een zekere mate bepaalde vreugde in het kennen van Christus. Hem zie je straks. Net als al die anderen die ook met deze belijdenis geleefd hebben en gestorven zijn. Weten, straks komt hij terug op de wolken van de hemel. En dan roept hij namen. De naam van Paulus. Paulus, kom. Heen in de vreugde van de Heere. Roept hij gemeente ook uw naam. De jouwe en de mijne. Als ons leven ook zo is geweest. Uit Christus. Ellende. Verlossing. Dankbaarheid. Een onerlijk geweten voor God en voor de mensen. En dat we zonder verschrik eens daar hem zullen mogen zijn. En mogen ontmoeten en zullen ingaan. in zijn heerlijkheid, omdat wij in Christus geloven. En daarom ons leven sieren met goede werken voor God en voor de naaste. Maar dan is mijn hoop op die grote heerlijke dag, dag van het oordeel, dan zal ik altijd bij Christus zijn. Is dat gemeente uw en jou, ik en mezelf ook, mijn verwachting, te zijn bij hem, die dan de tranen van de ogen afwissen zal, en waar je eeuwig jezelf mag verblijden in zijn heerlijkheid, in zijn zaligheid, maar is dat ook ons eigen leven, ons hoop in dit leven? Amen. We gaan met elkaar zingen op Psalm 101. Daarvan zingen wij vers 1 en ook vers 2. Psalm 101, vers 1 en ook vers 2. We willen samen zingen. Zullen we gemeente samen, dieren, danken en ook bidden. Heer, bedankt voor het woord dat deze avond, ook deze dag, mocht uitgaan uit uw woord, uit de schriften naar ons toe. Ik dank dat u zoveel aan ons leven ten koste legt. Ook vanavond mag gaan over hem, in wie wij genade mogen vinden. Een goed geweten in Christus, in zijn verlossingswerk, maar vanuit die wetenschap ook een ander leven. Geen dubbel leven. Maar een leven onergelijk, zonder aanstoot naar God toe en naar de naaste toe. Heer, geef dat ons leven zo mag zijn. In de voetstappen van Christus. Als een getuige van hem. En van zijn genade in deze wereld. Onergelijk. Er valt niets op aan te merken. Geen perfectionisme, dat niet. Maar wel met verlangen mogen zijn, te zijn zoals u het van ons wil. Maar ook zo te mogen spreken en zo hoop te mogen hebben die grote dag van opstanding, van oordeel. om bij u te zijn. Verlos van al het onze van deze wereld. Van de zonde. Van de verleidingen. Van de boosheid van ons hart. Maar eeuwig u te mogen grootmaken. Te verblijden in uw nabijheid. En dat met die grote scharen die niemand tellen kan, eeuwig tot uw lof. En tot uw dienst volkomen bereid. Een onergelijk geweten. Het klemt vanavond. Misschien dat het wel een beetje pijn deed. Als we ons leven erop nakijken. Maar dan is het niet bedoeld om mezelf in mineur te brengen. Maar te brengen tot u. Tot de kennis van Christus. Het is om ook te leren onszelf erin te oefenen. Elke dag opnieuw. In perfectionisme, maar ook geen van de nood een deugd maken. Maar het oefenen in Gods zaligheid. Ga niet vanzelf, kost strijd, kost zelfverloochening. Het is wel waard om u te kennen. Te leven met u. Dat is echt een vreugde om Christus te kennen. In zijn heil, in zijn zaligheid. U schenkt het als vrucht op de prediking van deze avond. U zegent de diensten van deze dag van vanavond. Of van vanmorgen. Geef dat het woord mogen meenemen in onze harten. Ook in de week die voor ons ligt. Daarna zullen we leven. En mogen uitdragen misschien aan mensen om ons heen. Als daar gelegenheid voor is, soms. Geef dan ook daarin uw zegen. Ga ons mee naar onze huizen. Wees met ons in de week die voor ons ligt. Help met werk dat we doen moeten. Op school, op het werk of thuis. Of ook als er geen werk is. Als er ouderdom is. Of invaliditeit. Of werkloosheid. Dan moet dat betreft heel veel zorgen zijn. Je hebt ook samen in die dingen voor u neer. Ga ook in al die omstandigheden met ons mee. En geef ons uw genade, uw zegen, uw ontferming over de dingen van ons bestaan. En vergeef ons het onze, het zondige dat wij voor onszelf hebben. En zegen het goede van u. En hoor ons gebed niet om ons, maar om de zoveel liefde. Om de Heer Jezus Christus uit genade. Amen. We zingen gemeente tot slot op Psalm 68, daarvan vers 2 en ook vers 5. 68, 2 en 5 is onze slotzang. Gemeente, gaan u alle heen in vrede. Laten wij samen de Heer nog bidden om zijn zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.
Saying.